een strijd. Dat is wat Paulus ons wil leren in het laatste gedeelte van de Efezebrief. Het leven is een strijd. Er zijn moeilijkheden op ons, die op ons pad komen. En vooruitgang boeken is nooit makkelijk. Vooruitgang boeken gaat gepaard met moeite, met weerstand. En dat houdt niet op, zolang we hier op aarde in het vlees nog zullen leven. We hebben namelijk een aards vijand. Iemand die ons wil vernietigen, iemand die onze ziel wil verslinden. Iemand die onze huwelijken en onze gezinnen wil kapotmaken. Iemand die de hele wereld misleidt. En mensen in het donker houdt. Onze menselijke conflicten, daar zit nog een diepere laag onder. Dat hebben we vorige keer ontdekt. Er zit een geestelijke lading, een geestelijke strijd onder elk menselijk conflict. Achter elke aanval, geestelijke aanval, en de moeites die we ervaren, en soms is dat intens, die strijd. Soms voelen we de frequentie van de aanvallen die op ons afkomen in een bepaalde fase van ons leven overmatig veel zijn. En dat kun je niet verklaren door gewoon te zeggen, nou dat is toevallig of dat is gewoon willekeurig. Nee, dat is gericht. De Satan is geniepig. Hij timed zijn aanval met uiterste precisie op momenten dat hij weet dat we moe zijn, dat we zwak zijn, dat we vatbaar zijn. En hij wordt niet moe, hij slaapt niet. En hij kan dus saldo na saldo op ons afvuren om ons uiteindelijk ten val te brengen. Gelukkig is hij wel beperkt. Gelukkig is de Heere God groter dan hem. We zien in het leven van Job dat Satan niks kan doen in onze levens als God het niet toelaat. En als God het wel toelaat, dan heeft hij daar een plan mee. Zoals ook in het leven van Job. En Job komt daar aan het einde van het boek beter uit. Door de strijd en de aanval van de Satan in zijn leven. Ik wil met jullie nog één keer gaan lezen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10. Daar pakken we de verzen van de vorige preek even mee. En tot en met vers 15. Verder, of tenslotte, mijn broeders. Word gesterkt in de Heer, weet je nog? We worden opgeroepen om sterk te zijn. Niet bij de pakken neer te zitten. Niet op te geven. Niet zwaarmoedig te zijn. Niet de handdoek in de ring gooien. Niet instorten. Word gesterkt. Wees sterk in deze strijd, broeders en zusters. In de Heer. In de sterkte van zijn macht. In het reservoir van zijn almacht. Een oneindige, onuitputtelijke stroom van zijn almacht die tot zijn kinderen komen en beschikbaar is voor ons in de strijd. Wees sterk in die kracht. En bekleed u vers 11 met de hele wapenrusting van God. Dat is niet een wapenrusting die God ontworpen heeft voor de mens. Nee, het is de wapenrusting die hij zelf draagt als strijder in de hemelen. En hij schenkt ons zijn wapenrusting. Wij zijn gekleed in een goddelijke wapenrusting. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Soms komt hij met grof geweld en soms is hij geniepig en heb je niet door wat er gebeurt totdat hij je al te pakken heeft. Want vers 12, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er is een onzichtbare wereld om ons heen. En daar bevinden en bewegen miljarden geestelijke wezens geschapen door God. Sommige goed en sommige kwaad. Maar allen met enorme capaciteit en macht. Veel sterker dan wij. Ze hebben in vele opzichten het voordeel op ons. Maar niet als wij gekleed zijn in de wapenrusting van God. Dan staan we sterk. Dan is de overwinning nabij. Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God. Nogmaals, nadruk op de hele wapenrusting. Als je alleen maar je helm opdoet, maar je hebt je harnas, je borstharnas niet op, dan ben je hier beschermd, maar hier niet. Je bent pas volledig toegerust voor de strijd wanneer je de hele wapenrusting aandoet. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En als we om ons heen kijken, dan kunnen we toch niets anders concluderen dat dit een dag van het kwaad is. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. De Satan wil ons vellen. En onze opdracht, die meerdere keren herhaald wordt, 4 keer in deze tekst, in dit gedeelte, is om stand te houden. Om geen grond prijs te geven. Om staande te blijven en niet geveld te worden in deze strijd. We zitten allemaal in die strijd. De hitte van de strijd zal van dag tot dag, van week tot week, van jaar tot jaar, zal het verschillen. Maar we hebben elke dag strijd en we hebben elke dag de opdracht om staande te blijven in ons geloof. Stand houden, vers 11. Weerstand bieden, vers 13. Stand houden, einde van vers 13. Houd dan stand, vers 14. Keer op keer worden wij op het hart gedrukt. Het is zo belangrijk om staande te blijven in het geloof. En dit is het verschil tussen een leven van overwinning en een leven van nederlaag. En Paulus gebruikt het beeld van een Romeinse soldaat om de verschillende attributen, de verschillende elementen van de wapenrusting uit te leggen. We hebben een helm van het heil, een borstharnas van de gerechtigheid, gordel van de waarheid, zwaard van de geest, schild van geloof en schoenen met bereidheid met het evangelie van de vrede. We gaan er vandaag 3 pakken en volgende week de andere 3. 6 elementen die Paulus hier benoemt. En elk van deze elementen is cruciaal. En het is aan ons om de oproep die Paulus ons doet, om die te gehoorzamen, om de zwakke punten van ons leven aan te sterken. Dus luister naar deze wapens die Paulus hier benoemt. Vele zijn beschermende wapens, defensieve wapens, verdedigingswapens. 1 is een aanvallend wapen, dat is het zwaard. Die andere zijn eigenlijk om de aanvallen van de andere kant, van de duisternis, om die te weerstaan. Dus we gaan dus 3 van de wapenelementen gaan we behandelen. En wel de waarheid, ofwel de gordel van de waarheid, het borstharnas van de gerechtigheid en de schoenen van evangelieparaatheid. Deze 3 gaan we vandaag bespreken. En dit is een machtige bescherming die God ons geeft. Hij rust ons toe in deze strijd, maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om te groeien in deze zaken, om deze dingen aan te doen, om ze aan te trekken. Het helpt niet om een wapenrusting in de kast te hebben. Je moet hem aan hebben. zorgt dat je in die strijd ook beschermd bent. Laten we beginnen met die gordel. Een Romeinse soldaat had een gordel om zijn middel. Paulus zegt hier ook, uw middel, vers 14, omgord met de waarheid. Die gordel, die hield alles een beetje samen. Die zorgde voor cohesie. Zowel het borstharnas was bevestigd aan die riem, aan die gordel. Ook het zwaard was aan de heup geplaatst, aan die gordel. En we zien hier dat Paulus, die heel goed wist hoe een Romeinse soldaat eruit zag, omdat hij meerdere malen in gevangenschap heeft gezeten onder Romeinse gevangenschap. En Paulus gebruikt die gordel om de centraliteit van waarheid te benadrukken. Want ook wij als gelovigen, ondanks dat wij de waarheid kennen, ondanks dat we onze ogen geopend zijn, kunnen nog steeds geveld raken door leugens die op ons afkomen, waardoor wij in twijfel raken en meegaan in dingen die verdraaid zijn door de Satan. Er zijn een aantal boeken geschreven in de afgelopen jaren die ik van harte kan aanbevelen door een echtpaar, Nancy en Robert Wolgemuth. Leugens die vrouwen geloven. Leugens die jonge vrouwen geloven. Leugens die mannen geloven. Trouwens, er is een website, sieraadvoorgod.org, waar je dat boek van die leugens die vrouwen geloven in het Nederlands kan lezen. Dus voor de dames is dat zeker een aanrader om daar eens een kijkje te gaan nemen. Maar deze boeken, die doen uit de doeken eigenlijk dat ook wij als gelovigen nog steeds door het gedachtegoed van de wereld en verkeerde invloeden en satanische leer eigenlijk nog steeds in leugens verstrikt kunnen zitten. Leugens dat God niet van mij houdt. Leugens dat ik niks waard ben. Leugens dat het mij nooit gaat lukken om deze zonde te overwinnen. En zo gaat de lijst door en wij zijn allemaal doordrongen van dingen. Wij zijn overtuigd van dingen waarvan God zegt dat is niet waar. Ik hou zielsveel van jou. En jij hebt alles door mijn kracht wat je nodig hebt om te overwinnen. En ik geef je niet meer dan je aan kan. En er is hoop voor jouw huwelijk. Enzovoort, enzovoort. En wij moeten strijden tegen die leugens. Die constant binnendruppelen of op ons afgevuurd worden door de boze. En daardoor legt hij ons lam in verslagenheid en verliezen wij onze bruikbaarheid en onze effectiviteit. En wie lacht er in zijn vuistje? De vader van de leugen. Hij die de zondeval in de wereld bracht door te liegen tegen Eva. We lezen in Genesis 3 dat hij direct tegenspreekt wat God had gezegd. Als u van deze boom zult eten, zult u zeker sterven. Hij draait het op zijn kop en hij zegt, u zult zeker niet sterven. De eerste leugen in het universum. Maar God weet dat u op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn. Het was de goedheid van God die een verbod legde op de boom van kennis en goed en kwaad. En Satan draait het om en zegt, God doet dit omdat hij niet van jou houdt. God doet dit omdat hij niet wil delen wat hij zelf heeft. kennis van goed en kwaad. Hij is egoïstisch. En Adam en Eva trappen in de leugen van de Satan en brengen ellende en verderf de wereld in. In Johannes 8, daar zegt de Heer Jezus dat de duivel niet in de waarheid staat. Er is in hem geen waarheid. Hij is degene die de leugen spreekt. En als hij dat doet, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Dit is de aard van de Satan. Een leugenaar. En de vader van de leugen. Het is dus zo belangrijk dat wij een liefde voor de waarheid gaan ontwikkelen. Dat wij een overtuiging van de waarheid gaan ontwikkelen. En dat wij leren de duivels leugens door te prikken. En ze af te breken. Zodat die leugens geen vat meer op ons hebben. Zodat ze ons niet in de houtgreep krijgen. Gedachtenmachten. Begint te spoken tussen de oren. Als je 's nachts wakker ligt en die molen komt op gang. En al die verschillende gedachten die in jouw hoofd spelen. Dat zijn leugens. En wanneer wij ons gaan bekleden met de wapenrusting. En specifiek met de gordel van de waarheid. Dan zullen die leugens van ons afvallen. Dan zullen ze afkaatsen. Dan vinden ze geen voedingsbodem in onze gedachten. Wij moeten dus de waarheid in ons denken gaan aanbrengen. Maar ook een bepaalde waarheid in ons leven. De inhoud, wat wij geloven, moet waarheid zijn. Maar ook ons leven zelf moet een waar leven zijn. Een zuiver leven. Geen dubbel leven. Geen vervalsing. Integer. We hebben al eerder in Efeze gezien dat wij gaan groeien als lichaam van Christus wanneer wij ons in liefde aan de waarheid houden. Jezus Christus zegt, ik ben de waarheid. Wij zijn mensen van de waarheid. Wij zijn kinderen van de waarheid. Wij wandelen in de waarheid. En wij brengen dingen aan het licht in Johannes hoofdstuk 1. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij de verborgen zaken aan het licht brengen. Dat er waarheid in situaties, in de strijd, in conflicten naar boven komt en openbaar wordt. Er zijn zoveel manieren waarop de leugen in onze conflicten, in onze relaties, in onze strijd zichtbaar wordt. Ik heb gewoon eens even nagedacht. Hoeveel vormen van leugens zijn er? Je hebt de hele grove leugens. Dat zijn mensen die zonder enige schaamte gewoon een dikke vette leugen neerzetten. Je hebt halve waarheden. Dat zijn wat meer geniepige. Je hebt misleiding, waardoor je eigenlijk als goochelaar de ogen van mensen afleidt naar de verkeerde dingen. Je hebt bedrog. Je hebt vervalsing. Je hebt huichelarij. Mensen die eigenlijk op zondag één ding zijn en door de week iets anders. Of een dubbel leven leiden. Of een soort geestelijk chameleon door het leven gaan en zich overal aanpassen en niet hun ware kleur bekennen. Ja, mensen die kwaad spreken, dat is leugens achter de rug van mensen om. Iemand zwart maken. Maar wat dacht je van het negatief invullen van dingen die mensen niet specifiek gezegd hebben, maar vanuit ons hart vullen wij bepaalde dingen misschien op een negatieve manier in. Dat is eigenlijk ook een leugen. Overdrijven is een vorm van liegen. Verborgen agendas hanteren. Iemand gebruiken voor je eigen doeleinden. Eén ding zeggen, maar een andere verborgen agenda in je hart hebben met bepaalde situaties en mensen. Of de waarheid verzwijgen wanneer die gesproken moet worden. Of verkeerde leer verspreiden in je gemeente. Dit is waar de strijd plaatsvindt. De strijd gaat om de waarheid. Wat is de waarheid en is jouw leven waar en zuiver? Of zijn er verborgenheden? We lezen in het leven van Paulus dat hij dit zegt over zijn eigen leven. Wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Paulus zegt, mijn hele leven tracht ik een open boek te laten zijn. Ik heb niks te verbergen. Er is geen schandelijke bijzaak die ik van jullie wil verbergen. Mijn hele leven is zuiver gemotiveerd in liefde voor de ander. Er is geen eigen belang die hier aan te pas komt. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 geeft hij een soortgelijke verklaring. Onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen. We hebben maar één agenda, dat is God die onze harten beproeft om hem te behagen. We hebben ook geen vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuigen. Dus wanneer je in conflict komt, zul je merken dat mensen dingen gaan verdraaien. Dat mensen niet gecommitteerd zijn aan de waarheid en jou zullen aanvallen. Wat doe je dan? Map je met gelijke munt, of betaal je met gelijke munt terug? Ga je grijpen naar dezelfde vleeselijke wapens als wat de tegenpartij tegen jou gebruikt? Of leef je een leven van integriteit en spreek je de waarheid en breng je de waarheid aan het licht? Dat is wat het betekent om in de strijd jezelf toe te rusten. Om de overwinning te behalen. Paulus gebruikt een tweede element en dat is het borstharnas. Dat is een meestal metalen plaat die de organen in je lichaam beschermen tegen pijlen en zwaarden en speren en dat soort zaken. En Paulus noemt het borstharnas van de gerechtigheid. Hij zegt, bekleed je hiermee. Ook hier kunnen we, denk ik, meerdere toepassingen maken. Ik wil deze op twee manieren gaan toepassen voor ons in ons leven. Nummer 1 is dat wij ons gaan beschermen in de gerechtigheid die we hebben in Christus. We hebben namelijk een gerechtigheid in ons leven die niet van onszelf is, die van de Heer Jezus komt en waarin wij gekleed zijn. We lezen bijvoorbeeld in 2 Korinthe hoofdstuk 5 dat toen de Heer Jezus voor ons gestorven is, dat er een grote verwisseling heeft plaatsgevonden. Er staat, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God de Vader, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Aan het kruis is er een verwisseling gekomen tussen mij en de Heer Jezus. Hij die onschuldig was en geen oordeel verdiende, heeft mijn zonde op zich genomen en de straf die daarbij hoorde. Het oordeel van God. Tegelijkertijd heeft hij die nooit gezondigd heeft en dus een volmaakte rechtvaardigheid had opgebouwd in zijn leven, heeft hij mij bekleed met zijn volmaakte gerechtigheid. Zodat wanneer God de Vader naar Jezus aan het kruis keek, zag hij daar de zondaar die ik was. En toen God de Vader naar mij keek, zag hij daar de volmaakte mens die ik niet was, maar Jezus wel. Hij krijgt mijn identiteit als zondaar. Ik krijg zijn identiteit als rechtvaardige. Dat is onze positie. Dat is niet de werkelijkheid. Met andere woorden, ik leef niet werkelijk volledig en volmaakt rechtvaardig. Maar ik heb een identiteit, ik heb een positie. Ik heb in de boeken van God, in de rechts, in het gerechtshof van God, als hij in de boeken kijkt, ziet hij daar Thijs van Rijn volledig volmaakt. Omdat mij iets is toegerekend. Het is geschonken aan mij. Om mij te bekleden in de gerechtigheid van God. Zodat ondanks dat ik nog steeds zondig in dit leven, God naar mij kijkt en ziet alleen de volmaaktheid van de Heer Jezus. Positioneel. Dit is de leer van de rechtvaardiging. Dat ik in Christus verwelkomd wordt bij de Vader. Op basis van zijn gerechtigheid. Dus wanneer wij het harnas van de gerechtigheid aandoen, dan betekent dat dat wij gaan leren om niet in schuldgevoel te leven. We zijn allemaal zondaars en we maken allemaal fouten, maar als wij gaan leven vanuit de gedachte, ik ben alleen maar een waardeloze zondaar die fout na fout na fout maakt, en we daardoor ook misschien bang worden voor God of geen goede relatie met God kunnen aangaan, omdat we eigenlijk zo ten neergeslagen zijn en zo schuldig, ons zo schuldig voelen en zo bang zijn dat God boos op ons is, dan is dat een hele ongezonde relatie met God. En mogen wij meer gaan staan op die identiteit, meer gaan leven uit de wetenschap en de overtuiging, God ziet mij volmaakt in Christus. Uiteraard, als wij zondigen, moeten we nog steeds onze zonde belijden. Het is goed om ons schuldig te voelen als we fouten maken, want die schuld is bedoeld om ons weer naar God te brengen. Maar onze fundamentele overtuiging van onze diepste identiteit mag zijn: ik ben volmaakt in Christus. Er is echter ook een bepaalde bescherming, niet alleen in onze identiteit, onze gerechtigheid in Christus, onze rechtvaardiging, maar ook in onze heiliging. Ik denk dat we de toepassing beide kanten op mogen maken, want je kan er zitten valkuilen aan beide kanten. En we moeten beide vasthouden, zowel onze rechtvaardiging als onze heiliging. Als we zeggen, weet je, ik ben volmaakt in Christus, maakt helemaal niet uit hoe ik leef, dan zitten we fout. We moeten die twee in balans houden, onze rechtvaardiging en onze heiliging. En in sommige kerken is de balans helemaal ongezond, omdat ze alleen maar de boodschap prediken. Je bent oké, in Christus ben je helemaal volmaakt, maak je nergens zorgen om. En de boodschap van heiliging wordt niet gebracht. Die moet er ook zijn. Want hoe kan het anders dat wij rechtvaardig gaan leven als wij overtuigd zijn van onze identiteit van gerechtig zijn in Christus? De een vloeit uit het ander, de een motiveert het ander. Als ik weet, ik ben in Christus verwelkomd en gerechtvaardigd, dan zou dat mij een liefde en een dankbaarheid en een verlangen naar heiliging moeten geven, zodat ik ook daadwerkelijk in mijn leven, in de praktijk, gerechtigheid ga produceren. Vruchten van Godvrucht in mijn leven. En ik denk dat we ook soms een bepaalde verslagenheid in ons leven hebben, omdat we bepaalde zonden niet kunnen overwinnen. En dat kan ons zo ontmoedigen en dat kan ons zo neerhalen en vellen. Dat we nog steeds door de duivel overmeesterd worden. Onze bescherming is enerzijds onze identiteit die robuust ons vertrouwen mag geven. Ik ben volledig bij God geliefd en geaccepteerd. Maar anderzijds zou het ook een verlangen en een streven moeten geven om in heiligheid daadwerkelijk te gaan leven. En sommige mensen moeten de linkerkant wat meer aandacht geven. En sommige mensen moeten de rechterkant wat meer aandacht geven. Want we neigen allemaal een of de andere richting op. Uit balans. De derde wapenrusting elementen die Paulus benoemt, dat zijn de schoenen. Een Romeinse soldaat had speciale schoenen. Daar zaten van die spikes onder, zodat je goed kon vast planten in de grond om niet uit te glijden en je positie te kunnen behouden. En Paulus noemt deze voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Wat is het wapen hier? Ik denk wat Paulus hier bedoelt is dat onze tong een bepaalde paraatheid zou moeten hebben om het evangelie te spreken. En dat daar een bepaalde bescherming in zit. Heb je wel eens meegemaakt dat je in een situatie kwam waar je iemand pas leerde kennen? En eigenlijk voordat die persoon wist dat jij een christen was, nodigt die persoon je uit of begint die persoon een bepaald gesprek wat jou in verlegenheid brengt. Het gesprek gaat een kant op die je eigenlijk niet zo fijn vindt. En je wou eigenlijk dat die persoon wist dat jij een christen was, zodat ze die kant niet opgingen. Dat ze een beetje door zouden hebben, oh, dat vindt deze persoon vast niet een leuk gesprek. Of deze suggestie is vast niet een goede suggestie om te doen. En hoe langer je wacht eigenlijk met het openbaren dat jij een christen bent, hoe moeilijker dat wordt. En op een gegeven moment is het zover dat je denkt, ja, als ik het nu ga vertellen, ja, dan, dan breng ik hem in verlegenheid. En dan gaat hij mijn integriteit ook een beetje afvragen misschien. Maar wanneer we vrijmoedig zijn, wanneer we onze identiteit als christenen niet verbergen, maar daar gewoon heel open over zijn, zonder dat we ons schamen voor het evangelie, geeft dat ons een bepaalde bescherming in het leven en in de geestelijke strijd. Ik denk dat dit is wat Paulus bedoelt met voeten die geschoeid zijn met een bereidheid, een paraatheid. Het evangelie ligt op het puntje van je tong en iemand hoeft maar even te stoten en woep, het komt eruit. In plaats van dat we alle moed bij elkaar moeten verzamelen om een soort halve opmerking te maken waar men eventueel zou van kunnen afleiden dat wij gelovig zijn. Er zit een bepaalde angst in ons. Een bepaalde angst om uit te komen voor de Heer Jezus. Een bepaalde, toch wel eigenbelang eigenlijk. Dat we niet worden uitgelachen. Of toch een beetje vreemd gevonden. Of er niet bij horen. Als we bij de Heer Jezus horen. En wanneer wij besluiten, weet je, wat mensen over mij denken, maakt toch eigenlijk helemaal niet uit. En als ik uitgesloten word omwille van Christus, groot is mijn beloning in de hemel. Als mensen mij smaden of allerlei dingen over mij zeggen, zo hebben ze de profeten ook behandeld. En je voorkomt een hele hoop ellende. En je beschermt jezelf tegen een heleboel situaties waar je eigenlijk niet in wil bevinden. En weet je dat. Dat kan iedereen overkomen. Sterker nog, het zit in ons allemaal. Stukje mensenvrees. Wist je dat Timotheus daar last van had? Timotheus! Jarenlang met Paulus opgetrokken. Dit is de leider van de tweede generatie christenen. Paulus zegt, ik heb niemand zoals Timotheus. In zijn gezindheid voor de Heer Jezus. Dit was een godvruchtige man. Maar Paulus kent hem. En in zijn tweede brief aan Timotheus moet hij constant oproepen. Timotheus, schaam je niet. Schaam je niet voor het evangelie van Jezus Christus. Kom ervoor uit. Ook als het iets moet kosten. Er wordt iets toevertrouwd, Timotheus. Wees vrijmoedig. En schoei je leven, je voeten, met een paraatheid van het evangelie van de vrede. Welke van deze drie wil de Heere de aandacht op vestigen in jouw leven? Dat jij sterker staat in de waarheid? Dat jij meer bescherming vindt in gerechtigheid? Of dat jij een evangelieparaatheid in je leven hebt. Lieve mensen, ik ben overtuigd
dat wanneer wij Gods woord werkelijk gaan geloven en toepassen in ons leven, dat wij bepaalde overwinningen gaan boeken die wij nog nooit gezien hebben. Er zitten hier heel veel mensen voor mij die waarschijnlijk een groot nederlaaggevoel hebben. Wie van ons hier zit werkelijk op wolk 9 van overwinning in je geestelijk leven? Laten we onszelf niet voor de gek houden. Dit is Gods woord voor jou in jouw situatie. Dit is goddelijk advies, goddelijke opdracht. Dit is waar de overwinning ligt. En misschien moet jij vandaag op de knieën gaan, letterlijk of figuurlijk. En in geloof de Heere smeken en vragen: Vader, ik wil dit in mijn leven hebben. Ik wil zo graag die geestelijke overwinning ervaren. Help mij. Sta mij bij. Vader, mag ik die waarheid gaan inzien en die leugens die door mij heen spoken, mag ik daar grip op krijgen door uw genade en met uw hulp. En dat ik helder mag denken volgens uw waarheid. Heer, dat ik meer mag leven vanuit mijn identiteit van volmaakte gerechtigheid in Christus. En dat ik niet in die zelfverwaarlozing en zelfafbeuling en die gedachte van waardeloosheid en die donkere wolk die over mij heen hangt, die mij alleen maar veroordeelt en die aanklacht die constant inbeukt op mijn hart, Heere God, om die het hoofd te bieden. En Vader, maak mijn verlamde tong los voor het evangelie van Jezus Christus. Vader in de hemel, dat vragen wij u. Heren, u alleen kunt dit bewerken in ons hart en in onze levens. Wij werpen onszelf op uw genade en op het werk van uw Heilige Geest om dit in ons te doen. En we zullen u alle eer geven. In Jezus' naam. Amen.